En vanavond komen wij terecht in 1 Samuel hoofdstuk 9. Nadat wij vorige keer een inleiding hadden op het eigenlijk onderwerp, namelijk het koningschap van Saul. Maar dat was nou eenmaal de aard van 1 Samuel 8. Waar toegezegd wordt een koning aan Israël, maar nog even niet. Het komt pas later. Met andere woorden, als één keer dat koningschap geregeld wordt, dus zal tot koning gemaakt worden over Israël, en Israël daarmee een monarchie wordt, is dat volkomen in overeenstemming met het plan vervolgens. Met een wat vreemde achtergrond, omdat Israël erom gevraagd had. Dat ik dat zeg is natuurlijk om meteen de verbinding te leggen met het Nieuwe Testament, namelijk via de profetie. Waar het over gaat namelijk is dat het koningschap van Saul de uitbeelding is in allerlei opzichten van de heerschappij van de wet. Dat wil zeggen, hetzelfde wat met de wet gedemonstreerd wordt, wordt ook gedemonstreerd in de geschiedenis en het functioneren van koning Saul. Dat wil zeggen, Israël had erom gevraagd, wilde zijn als andere volken, kreeg dan ook inderdaad een wet. Maar Israël wilde zijn als alle volkeren en kreeg dan uiteindelijk ook een koning. Hoe het ook zij, dat koningschap was wel degelijk in de Mozaïsche wet reeds aangekondigd. Besproken is een wat overdreven uitdrukking daarvoor eigenlijk. Maar niettemin, het was aangekondigd en er waren ook regels gegeven, zelfs in de wet met betrekking tot het koningschap. Alleen ziet het er daar heel wat netter uit dan wat Samuel hier over die koning moet gaan vertellen en over hoe dat dan zou gaan. En dat koningschap zelf zou moeten beschouwd worden als een last die men eigenlijk helemaal niet hoefde te dragen, want de Heer vond het eigenlijk niet nodig. Maar in het heilsplan van God past het uiteraard uitstekend. De Heer stelt het hen voor, maar niettemin, zij willen een koning. En de Heer zegt tot Samuel, oké, dat komt, maar nog even wachten. Waarom er even gewacht moest worden, weet ik ook niet. Ja, het is net als met de wet, zal ik maar zeggen. Die zou ooit een keer komen, wij stellen van overtuigd. Maakt onderdeel uit van het plan Gods. En daarom wordt het koningschap ook al aangekondigd, inderdaad, in Deuteronomium. Het zou een functie hebben, het zou een keer komen. Het zou ook weer een keer gaan trouwens. Maar die dingen gebeuren wel degelijk binnen het plan van God. De uitwerking, de verdere uitwerking daarvan vinden wij in hoofdstuk 9. Het is een lang hoofdstuk. Ik zou het eigenlijk eerst moeten lezen, want ik ga het toch niet vers voor vers bespreken, denk ik. Maar ik kan het wel doen, maar het is een te lang hoofdstuk om in één keer toch in je hoofd te krijgen. Dus ja, het is een beetje lastig. Dus we zullen zien dat we er doorheen komen. Er staat, er was nu, en er was een man van Benjamin, uit de stam van Benjamin uiteraard, wiens naam was Kis, een zoon van Abiel, de zoon van Zero, de zoon van Bichorat, de zoon van Afia, de zoon eensmans van Jemini. Die namen er tussenin, daar ga ik überhaupt niet op in. Wij kennen ze toch niet, dus het schiet niet echt op. De naam van Kis wordt een paar keer genoemd als vader van Saul. En in ieder geval, hij is uit de stam van Benjamin. Er is ook meteen een toelichting op die stam van Benjamin in vers 21. Als Saul namelijk aangezegd wordt dat hij koning zal worden, dan zegt Saul in vers 21 tot Samuel, ben ik niet een zoon van Jemini, zo heet dat, een man van Jemini, of een zoon van Jemini, maar zoon van Jemini wordt automatisch Ben-Jemini, namelijk gewoon Benjamin, hè? De stam van Benjamin. Van de kleinsten der stammen van Israël en mijn geslacht is het niet het kleinste van al de geslachten van de stam van Benjamin. De stam was het kleinste, maar de geslacht waar hij toe behoorde, de familie om zo te zeggen, was ook al het kleinste. Met andere woorden, onaanzienlijk. En dus zegt Saul, waarom spreekt gij mij dan aan met zulke woorden? Hij kwam er niet voor in aanmerking, dacht hij. Maar wij zouden er in ieder geval uit moeten concluderen dat we dat koningschap van Saul dan ook niet zouden moeten overdrijven. Dat wil zeggen, het is aardig, maar het stelt niet zoveel voor. Het is uit een kleine stam, het is uit een kleine familie. Het was alleen een beetje een opvallende man. Je kunt niet zeggen dat het een kleine man was. Maar daar blijft het dan ook bij. En het is ook inderdaad van tijdelijke aard. Leuk vind ik het overigens dat als we later een man tegenkomen uit Jemini, uit Benjamin, die ook Saul heet, wordt zijn naam veranderd in Paul. En dan is hij ineens ook klein. Alsnog. En hij ligt het later ook toe, daar heeft hij zelfs twee brieven aan besteed als het er helemaal over gaat. Namelijk, hij ligt het toe en zegt, inderdaad, ik ben ook zwak. Dat vinden ze van hem. En daarom vinden ze ook dat hij niet in aanmerking komt voor zijn functie. Maar Paulus zegt, ja, nee, maar het is ook zo. Alleen, ja, het is Gods kracht die door mij werkt. Zie? Nou goed. Van die kracht Gods in Saul kwam uiteindelijk niet al te veel terecht. Krachtig was hij wel, dat kan niet ontkend worden. Maar die kracht die werkte verkeerd uit, als ik het zo goed zeg tenminste. Maar daar hebben we het uiteraard nog over, hè. Een man van Benjamin uit Kis heette zijn vader. Kis vertaalt men dikwijls met krachtig omdat het leuk past. Kom goed uit. Saul, een grote man. Zijn vader zal ook wel niet al te klein geweest zijn. Stevige kerel enzovoorts. Dus vertaalt men hem met krachtig. Dat is leuk voor uit een koninklijke familie, want dat moet het dan toch worden. Maar ik moet u zeggen, het is een interpretatie van wat de naam Kis eigenlijk betekent. Als je het iets neutraler neemt, betekent het een boog. Niet in de zin van een boog waarmee je pijlen afschiet, overigens. Want dat is weer een ander woord voor. Maar het betekent gebogen. Krom heet dat eigenlijk. Het is niet meer recht dan. Alleen ja, dat vindt men niet zo goed passen, dus men kiest iets beters, iets wat meer toepasselijk is in de geschiedenis. Maar wij behoren tot de weinigen, ik zou zeggen het hier onder elkaar, wij behoren tot de weinigen die zich ook bezighouden met de profetische. Dat wil zeggen de typologische betekenis van het een en ander. Dat doet namelijk bijna niemand ooit. En dus wij hebben nog een paar andere opties om uit te kiezen, als dat dan toch mag. Waarom ook niet? Maar u wilt eerst weten waarom anderen dat nooit doen. Dat zal ik u zeggen, dat is makkelijk te verklaren. Symboliek zelf is niet makkelijk te verklaren. Maar dit verschijnsel dat men er zich niet mee bezighoudt, dat is wel makkelijk te verklaren. Als men namelijk de nieuwtestamentische waarheid niet kent, als men niet weet wat God in deze tegenwoordige tijd doet, als men niet weet hoe dat zit met een nieuw verbond, tegenover het oude, niet vermengd met het oude, maar tegenover het oude verbond, als men die dingen niet weet, dan kan men ze dus ook niet in het Oude Testament, in de geschiedenis, herkennen. En het werkelijke probleem is niet dat men zich niet bezighoudt met de typologie, het werkelijke probleem is dat men geen nieuwtestamentische waarheid kent. En dat men ook ons als gemeente plaatst binnen een oud-testamentisch kader. Onder de wet. Enzovoorts. Want zo steekt het in elkaar. En daar kan je van typologie dus ook niks meer begrijpen. Zo zit het nu eenmaal. En waar men zich überhaupt ooit met typologie heeft bezig gehouden, is het altijd verbonden geweest met het idee van bedelingen. Dat wil zeggen met het idee van verleden, heden en toekomst. God werkt een plan uit in de loop der geschiedenis. Enzovoorts. Want als je dat niet ziet, ja, dan kun je van de symboliek ook echt niks begrijpen, hoor. Dan kun je hooguit nog het gebruiken om een praktische toepassing te geven aan een bepaalde geschiedenis of zo. Dat heet ethiek bedrijven. Dat doet men dan nog wel. Maar wat je dan moet met deze geschiedenis, ik zal het niet weten. Dus dan zoek je een ander op. Dat je die past. Zo werkt het. Maar dat is het probleem. Maar zoals ze zegt, wij weten er wel wat van, dus het is iets makkelijker. Dat woord Kis, of de naam Kis, maar het woord Kis, is afgeleid van Kos. Dat schrijf je met een andere klinker erin, maar dat doet er nou ook eigenlijk weinig toe. Dat is het werkwoord voor buigen, dan wel en dat is een toepassing van buigen, een val zetten. Heb je dat? Iets krom maken, dat is geraffineerd. Ik bedoel, je hebt een mooie rechte weg en ineens komt er een, komt er een zware bocht in, dan is die krom. Dat kun je als een val beschouwen. Zie? En zo wordt het in de Bijbel geïnterpreteerd, en de Hebreeuws in het algemeen. Maar ook het zetten letterlijk van een val gebeurt vaak door dingen, ja, koperdraad, maar het kunnen ook takjes zijn of wat het maar is, zelfs touw of wat het maar is, als val, hè. Om dieren of zelfs mensen te vangen. En dat is een heel ander ding dan ineens, hè, Kees. Dan is het wat anders dan kracht. Dan is het een val, bedrog, dan is er iets krom. En waar wij, los van de naam van Kis, via Saul en zijn geschiedenis sowieso tot de conclusie komen dat het een uitbeelding moet zijn van de heerschappij van de wet, hebben we met de naam van Kis dus helemaal geen moeite, want per definitie, de wet is een val. Je trapt daarin. Er is iets krom aan het hele beginsel van de wet, begrijp je me goed. De wet zelf is niet krom. De wet zelf is heilig, rechtvaardig en goed. Maar het hele idee dat je er wat aan hebt, als mens, dat is een misverstand. Tussen iemand, ja, maar het is door God gegeven, dan aarzel ik niet door meteen te zeggen, daarom is het ook weer door God genomen. En de naam des Heren zijn geloof. Maar ik geloof dat ik nou een paar bijbelteksten uit het verband ruk. Maar goed. Maar God heeft de wet gegeven en ook weer ingenomen, om zo te zeggen. Nieuwe Testament, maar ik ga dat natuurlijk niet elke avond opzoeken. Maar het Nieuwe Testament zegt gewoon, ja, het oude verbond. De wet is heilig en rechtvaardig en goed. Maar het is maar tegelijkertijd zwak en onprofijtelijk. Omdat men door de wet niet zalig wordt. Dat wil zeggen, de wet wekt de indruk dat het wel zou kunnen. Maar in de praktijk werkt het absoluut niet. Daar kom je dan ook vanzelf van achter. Maar dat is ook wat gedemonstreerd zou worden in de heilsgeschiedenis. Daartoe is de wet gegeven. Waartoe is de wet, zegt het Nieuwe Testament, die is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Waardoor is de wet, wat is het resultaat van de wet? Door de wet is kennis van zonde. Want door de wet wordt men bovenmate zondigende, schrijft Paulus, enzovoort. Nog sterkere woorden zijn, de wet is een bediening des doods. En de periode van de wet beslaat de tijden der onwetendheid, staat er in Handelingen 17. De tijden der onwetendheid, enzovoorts. Dat wil zeggen, zoveel licht geeft die wet niet. Integendeel, de wet heeft een verduisterende werking. En je vindt hem ook ogenblikkelijk terug in de persoon en de geschiedenis van Saul. Het begon redelijk goed, maar het werd steeds minder en minder en minder. En hij werd een vijand van de Heer en van David uiteraard. Dan kom je terecht van die Saul bij die andere Saul in het Nieuwe Testament. En die vertelt je precies hetzelfde verhaal. Ik was trouw aan de vaderlijke inzettingen, meer dan allen in mijn geslacht, in mijn generatie, wat er maar staat, in mijn leeftijd, enzovoort. En zeg maar, ik werd een vervolger van de gemeente Gods. Ik werd een vijand van Christus. Die dus zei, Saul, wat vervolgt gij mij? Nou goed. Het pakt verkeerd uit. En dat zit in de naam van Kis reeds besloten. Daar gaat iets mee mis. En dat komt terecht bij zijn zoon. Dat is vers 2. Die had een zoon. Want van Kis weten we verder niks. Als Saul uiteindelijk terugkomt van Samuel en hij is inmiddels tot koning gezalfd, komt hij weer thuis. En dan denk je, komt hij bij zijn vader. Maar het is niet zo, hij komt bij zijn oom. Die Kis die blijft helemaal op de achtergrond. Hè? Dus doe maar. Maar die had een zoon, wiens naam was Shaul. Saul. Een jongeling. En schoon. Ja, er was geen schoner man dan hij onder de kinderen Israëls. En bovendien, van zijn schouderen en opwaarts was hij hoger dan al het volk. Een kop groter heet zoiets in het Nederlands, hè? Schoon. Hij zag er aantrekkelijk uit, om zo te zeggen, als man. En dus om te heersen, want dat is het idee. Nou ja, toen in de tijd de wet aan Israël werd voorgelezen, zeiden we ook, ja, dat lijkt ons wel wat. Doe ons die maar. En we hebben er trouwens nog een uitbeelding van, maar dan moet je nog verder terug in de Bijbelse geschiedenis. Ben je op bladzijde 2? Of 3 misschien, hè? Daar hadden we de boom der kennis des goeds en des kwaads, die een uitbeelding is van het oude verbond, namelijk der wet. En die vrucht was, die boom, die was zeer begeerig. Begeerenswaardig, hoe staat het erin? Begeerlijk, dat is het woord. Zeer begeerlijk, het waren mooie appeltjes, ja. Ja, nou ja. Was zeer begeerig om verstandig te worden, of hoe het dan maar staat, hè. Ja, mens heeft dat nodig. En u weet hoe dat gaat. Hij wil het graag. En wat doet hij dan? Dan gaat hij een verhaal bedenken om het te onderbouwen. Om het te verdedigen. En dat heet dan... De wijsbegeerte der wet. Of meer specifiek de Calvinistische wijsbegeerte. Wijsbegeerte, filosofie. Die verklaart waarom een mens een wet nodig heeft. Maar God zegt, hij kan zonder. En met komt hij nergens terecht. Alleen zonder. En met het tegenovergestelde. Met genade komt hij ergens terecht. En het wordt dus vanaf het begin van de Bijbel al gedemonstreerd. Typologisch. En in de praktijk, in de geschiedenis. En dit is een van die geschiedenissen. Nou goed. Zeer begeerenswaard, zodat je daarna meteen ook, maar daar ga ik natuurlijk niet op in, begrijpt waarom David bedreigd werd door Absalom, van wie ongeveer hetzelfde staat. Niet dat hij een kop groter was dan, ook nog niet eens een kopje. Nou, er stond wel iets over zijn... Over zijn haar stond er wel, ja goed. Dus toch iets bovenop. Maar die Absalom, die is natuurlijk ook gewoon een beeld van wet. Hè? Op zich niks op aan te merken, maar hij stelt zich in de plaats van. Enzovoort. Dat was niet de bedoeling. Nou ja, goed. Meer ga ik daar niet van zeggen. Maar als je dus leest over iets of iemand die schoon is, dan moet je even goed opletten. Hè? Begeerenswaardig, jawel. Maar of het goed is, dat is nog maar een ander ding, hè. Het is niet hetzelfde. Goed. Die had een zoon wiens naam was Shaul. Weet je wat eigenaardig is? Zijn naam wordt traditioneel vertaald als verkoren. Je mag hem opschrijven, maar zet er dan bij. Wordt traditioneel vertaald als verkoren, uitverkoren. Waarom ook niet? De man werd uitverkoren. Van Gods wegen... En door Israël. Die weet u toch. Eerst door de Heer zelf. Dat is dit hoofdstuk. Hoofdstuk 9. En daarna ook in hoofdstuk 10 door Israël. Min of meer al ging het dan via het lot. Maar niet te min. En het wordt zo vertaald. Omdat er staat in hoofdstuk 10 vers 24. Toen ze de man van tussen de vaten hadden gerepatrieerd. Of hoe zeg je zoiets. Gehaald, dan staat er vers 24 van hoofdstuk 10, toen zei Samuel tot het ganse volk, ziet gij die de Heere verkoren heeft. En vandaar dat men Saul vertaalt met verkoren. In werkelijkheid het betekent meer gevraagd. Want dat is wat het is. Vragen. Informeren. Bedelen trouwens ook. Daar kom je niet op, want het is een koning, nietwaar? Dus met bedelaar vertaal je het niet, maar het had gekund. Maar de vertaling is nog veel makkelijker. Want diezelfde naam Saul in volstrekt dezelfde spelling in het Hebreeuws ook nog, gewoon hetzelfde woord dus eigenlijk, is het woord hel. Sheol namelijk. Of het nou Shaul is of Sheol, maakt geen verschil, het is hetzelfde. En hel is Hades in het Grieks, dodenrijk, Nederlands hel, maar niemand weet meer wat hel betekent. Hel is onder de grond. Een kelder. Dat is makkelijk genoeg. Hel is onder de grond en hemel is boven de grond. En verder lijken de woorden erg op elkaar. Als je de klinkers niet meetelt, want in het Hebreeuws bestaan ze ook niet. Ze is alleen die ene letter erin. Met die M ertussen is het omhoog en met hel. Dus zonder die M is het naar beneden. Dat is gewoon onze Nederlandse taal. En ons woord hel is gewoon het Hebreeuwse woord Sheol van oorsprong. Maar dat is de naam van Saul. Dat wil zeggen, de naam van Saul. Als je het naar het Grieks moest vertalen, bij wijze van spreken, zou je zeggen, dan noem je de man Hades. De onderwereld is het neutrale Nederlandse woord daarvoor. Alleen, daarmee beledig je misschien de penose. Dat is een ander woord voor onderwereld, maar in een andere betekenis van de term. Daar moet je voorzichtig mee wezen, ja. Maar goed. Maar de betekenis van die naam is dus gewoon de hel. Het is wel leuk, het is ons woord silo. Ons Nederlands woord silo. Een bergplaats, vooropgesteld dat die onder de grond is. Een kelder dus. Maar daar komt het woord silo vandaan. Al maakt men silo's tegenwoordig. Boven de grond, ja. Zo gaat dat in het gebruik. Maar het woord slaat op onderaardse zaken. Op zaken in de aarde. Eventueel uit de aarde. Van daaruit afkomstig. En zoals gezegd, ook Sheol komt van dat woord Sha'al. Namelijk vragen, informeren of wat het ook is. Dat heeft twee kanten dan. Het een is, je moet ernaar vragen, want je weet niet wat het is onbekend. Sheol, je weet niet wat het dodenrijk is. Daar heb je geen contact mee. Dat is ook de bedoeling ervan. Wordt ook uitgebreid in de Bijbel beschreven trouwens, dat dat zo is. Maar anderzijds is het, zit het weer anders in elkaar. Hè? De mens vraagt namelijk altijd van nature om aardse zaken, om dingen die uit de aarde komen. Dat is zo omdat hij zelf ook uit de aarde is. Hij wil altijd geconfronteerd worden met de stoffelijke dingen. En heel de menselijke filosofie komt daaruit voort. Waar vraagt de mens naar? Naar de vergankelijkheid. Naar dingen die voorbij gaan. Dat is dom, zou je niet moeten doen. Hij zou moeten vragen om hemelse dingen. Maar de mens is zelf uit de aarde aards en hij vraagt dus onder andere om een wet, om ethiek, om een koning, om normen en waarden, maar die moet hij dan wel zelf bedenken natuurlijk, enzovoort. Dat is waar het over gaat. En het is in onze dagen ook zo. Ik bedoel, ook onder christenen vind je hetzelfde verschijnsel tot mijn ergernis en leedwezen. Ik weet nooit wat de eerste komt. U weet wel. Men wil horen een korte, praktische boodschap. Prediking. Korte, praktische prediking. Het moet niet te lang duren, want ja, als van de Heer komt of vader, we bedenken zelf al wat, dus die prediking moet kort zijn. En bovendien moet hij op de praktijk gericht zijn, want als het niet praktisch is, dan heb je er immers niks aan. Schijnt het. Dat is niet waar hoor, dat is echt niet waar. Maar dat denkt men om een of andere reden, ik weet niet waarom. Dat zoekt men, dat vraagt men, dat is Sheol. Maar al dat praktische gaat voorbij en bevrediging geeft het ook niet. En dat vind je terug onder de wet. En dat vind je terug in de heerschappij van Saul. Nou goed, dat dus gewoon op aardse zaken. En wat de wet betreft, het is een bediening. Des doods. Zo heet het. De wet kan geen leven geven. De wet zegt, dat weet je wat de wet zegt? De wet zegt, dat is Romeinen 10 geloof ik, of waar het maar was. Doe dit en gij zult leven. Dat is veelbelovend. Maar u weet hoe het is met veelbelovende dingen. Ze hebben de neiging om dat altijd te blijven. En dat is niet best. Hè? Ik heb het een keer over iemand horen zeggen. Ja, het is een veelbelovende jongeman, dat zal hij ook altijd wel blijven. Dat is. Hè? Dat is zeker geen compliment. Nee, er komt niks van terecht namelijk. En dat is met de wet ook. Doe dit en gij zult leven. De Bijbel zegt, die wet die kan niet leven geven. Bovendien staat er, als dat zo was, dan zou de Heer niet van oudsher een nieuw verbond hebben aangekondigd. Toch? Als de wet volmaakt geweest was, waarom wordt er dan een nieuw verbond ter vervanging van het oude aangekondigd? En met een variant, dit is Hebreeën 7, met een variant erop, als het Levitische priesterschap onder de wet volmaakt geweest was, waarom werd er dan in Genesis 14, en daarna in Psalm 110 natuurlijk, een priester aangekondigd, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek? De wet heeft geen ding volmaakt, nog steeds Hebreeën 7, maar een aanleiding tot een betere hoop waardoor wij tot God naderen. Saul heeft geen ding volmaakt, maar het is de aanleiding tot David. Heb je dat nog? En die twee lopen aardig door elkaar, lange tijd van de geschiedenis. We hebben van alles met elkaar van doen. We weten op voorhand dat het met Saul niet goed gaat, dat het verkeerd afloopt. En zo is het maar net. En dat is wat je er dus uit moet leren. De wet is naar het vlees. Het heet, dat is, is ook Hebreeën 7. De wet des, hoe staat het er? De wet des vleeselijken gebods heet het. Aaron en de Levitische priesters zijn dat geworden naar de wet des vleeselijken gebods. En van Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek staat dan, hij is dat geworden naar de kracht des onvergankelijken levens. Dat is het tegenovergestelde. Hoeveel keer heb ik nou uit Hebreeën 7 geciteerd? Ik heb hem nu maar opgezocht. Eerst vers 11. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, dat is onderdeel van de wet, hè? Indien de volkomenheid waren door het Levitische priesterschap, wat nood was het nog dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Waarom moest er dan een ander komen? Niet uit Levi. Nou goed, daarna vers 15, dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden. Ja, de wet is heilig, rechtvaardig en goed, maar het is die van het vleeselijke gebods, gelegd op het vlees namelijk, op de oude mens. En daarom werkt hij niet. Maar Christus is priester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Krachtens onvergankelijk leven. Enzovoort. En dan vers 18. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, in de zin van het voorgaande verbond uiteraard, geschiet om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheidswil. Die wet is zwak en onprofijtelijk. Onnuttig. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. Dat wil zeggen, na de wet komt wat anders, iets beters. Met een betere toekomstverwachting, beter uitzicht. En daarom heet het ook in vers 22, een zoveel beter verbond, enzovoorts. Nou, dat. Ja. Dus daar staat het ook in één zin, hè? In 8 vers 7. Indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geworden. Geweest. Of andersom. Maar zo is het maar net. De wet wordt vervangen door iets beters, want de wet is onvolkomen. Niet in zichzelf, maar in de praktijk valt er niet mee te werken. Vanwege dat die wet gelegd is op het vlees. En het vlees kan die wet niet dragen. Ben ik even aan het zoeken, dan weet ik het niet zeker. Maar ik dacht dat woorden van die strekking staan. Ik bedoel, ja, daar, ja, noem ze maar op, er zijn er zoveel. Hè? Maar ik bedoel specifiek Romeinen 8 vers 3. Want hetgeen der wet onmogelijk was, zo'n vers moet ik eigenlijk nooit tussendoor aanhalen. Want dan zit je weer met hoofdzin en bijzin en volgorde van de woorden, maar vooruit. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Nou ja, dat vind ik wel voldoende eigenlijk, hè? Romeinen 8 vers 3. Ik ga de hele zin niet lezen. Dus dan kom ik te ver buiten de orde, maar die aanloop moet duidelijk genoeg zijn. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. De wet is gelegd op het vlees en het vlees kan die wet domweg niet dragen. Het is te zwaar, een mens kan er niet aan voldoen. Is er niet op berekend. En de bedoeling van de wet is te demonstreren de onmacht van de mens. En meer specifiek om te demonstreren dat zijn natuur, zijn wezen, per definitie en in essentie zondig is. En daarom dat er in de mens geen goed woont. Dat was Romeinen 3. De wet openbaart dat, demonstreert dat. Probeer maar je aan de wet te houden. Je zou wel willen, al was maar om een schoon gelaat te tonen aan de mensen, met dank aan gelaten 6 voor die uitdrukking, maar uit persoonlijke overweging voor je reputatie, hoe anderen over je denken, als je ze netjes aan de wet zou kunnen houden, dat zou mooi wezen, toch? Maar vergeet het maar, dat gaat je niet lukken. En dat levert je dus alleen maar teleurstellingen op. Vandaar dat degenen die onder de wet leven dus ook niet mogen lachen, dat weet u, hè? Nou ja, in ieder geval niet op zondag. Nee? Maar eigenlijk helemaal niet. Die moeten ook zo lopen, staat allemaal in de Bijbel. Moeten ook zo lopen, met het hoofd naar beneden. Hè? Bij Joden is dat moeilijker, want de Joden moeten tegelijkertijd ook snel lopen, hè? Dat weet u, hè? Nee, we mogen geen tijd verspillen. We moeten snel lopen. Dat er staat, dus dan moet je echt wel iets verder voor je uitkijken. Maar die kijken dus dan niet meer links of rechts. Die zien niemand. Hè? Die lopen alleen maar naar een doel toe. Zien niks van de wereld om zich heen. Enzovoort. Raken. Ja, bekrompenheid heet dat. Oogkleppen heet het ook. Er zijn nogal wat termen voor. Niet om er lelijk over te doen, maar zo werken die dingen. En misschien herkent u er wat in, dan weet u dat u de dingen gewoon moet vergeten. Je moet je niet richten op de wet, op de boom der kennis, je moet je richten op de boom des levens en daarvan eten. Nou goed. En nou we toch hebben over de wet, 1 vers eerder, maar daarom zocht ik hem niet op. Romeinen 8 vers 2 zegt, want de wet des geestes des levens in Christus Jezus, dat is het nieuwe verbond. Zeg maar David, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat is het oude verbond. Zeg maar Saul. Der zonde en des doods. En Saul betekent dodenrijk. Nou ja, in ieder geval, dat is een toepassing van Saul, Sheol. Hetzelfde woord, zoals gezegd. Nou, daar gaat het dus om, hè. Dat wil zeggen, die namen van Kis en Saul, die kun je natuurlijk proberen zo positief mogelijk te interpreteren en zo te vertalen, maar in werkelijkheid zijn ze dat helemaal niet. Op voorhand deugt het al niet. De wet is ook een strik en een val, staat er ook. Hè. Maak hun tafel, het wordt aangehaald in Romeinen 11, dan kunt u hem terugvinden, maar het komt uit een van de psalmen. Maak hun tafel tot een strik, tot een val, tot een net en hun tafel is hun cultuur en daarmee religie. Dat is dus de wet. Maar die wet is een strik. Een val. Een net. Men wordt er door gevangen. En die terminologie lees je ook vaker. In Galaten bijvoorbeeld. Wij waren gevangen. Besloten. Opgesloten. Besloten onder de wet. Als een gevangenis. Met zijn voorschriften, geboden en verboden. He? Nou ja. Moet duidelijk zijn. Dat is wat aan die namen hangt. Nou goed. Daarna verbaast het je dus helemaal niet dat de ezels zoek zijn. Dat, je kent die geschiedenis hopelijk. Er staat, de ezelinnen nu, dat nu begrijp ik nooit, is altijd, en de ezelinnen van Kis, de vader van Saul, waren verloren. Waren zoek de weg kwijt. En zij waren gewoon weggelopen. Dan moet ik één ding eerst vertellen. Het idee dat een ezel de weg kwijt is, is volkomen dwaas. Dan is het beest psychisch gestoord, zal ik maar zeggen. Dan is die, mankeert hij wat, dan moet hij naar de dokter. Of zoiets. En naar de monteur. Hoe dat maar heet. Dat bestaat helemaal niet. Wij in Nederland kennen geen ezels. Behalve voor de mensen die voor de lol een paar van die beesten hebben. Voor de aardigheid. Waarom ook niet. Ik vind het leuke beesten heel persoonlijk. Maar dat terzijde. Maar wij kennen zelfs in Nederland een zegswijs. Een spreekwoord of wat het maar was. Met betrekking tot de ezel. Hè? De ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Precies. Wij gebruiken hem nooit in de letterlijke betekenis. Maar in de letterlijke betekenis is het wel degelijk waar. Het is niet maar verzonnen. Het is wel degelijk waar. En het gaat er niet zozeer om het stoten aan één steen. Hoewel je het zo kunt uitleggen. Maar het idee is, als de ezel eenmaal een weg gelopen heeft, zit hij in zijn geheugen geprent. Tot in de details. Dat kunnen wij mensen ons niet voorstellen, want wij denken dat wij intelligent zijn. Maar intelligentie is een ander ding dan geheugen. Dieren worden geacht niet intelligent te zijn, maar ze hebben meestal, nou meestal mag ik niet zeggen, maar dikwijls, vele dieren hebben een veel beter geheugen dan een mens. Ja, de olifant is er beroemd om. En die wordt nog oud ook, dus die moet wel een erg groot geheugen hebben dan ook nog. Hij moet erg veel onthouden. Maar de ezel, dat is fenomenaal. Bekend is dat in de, ik weet niet hoe het nu gaat, daar precies in het Midden-Oosten, waar men dus veel van de ezel gebruik maakt, in ruw terrein, want de beesten lopen makkelijk verhoudingsgewijs op op losse stenen en al dat soort dingen. De paarden kunnen dat niet, hè? Dat weet u. Hè? En de paarden nooit over gebied met losse stenen gaan rijden. Je hebt kans dat ze struikelen en meteen een been breken, heet zoiets. En dat schijnt bij een paard meteen ook noodlottig te zijn. Want dat schijnt niet goed te genezen of zo. Ik heb er geen verstand van. Maar meestal maken ze zo'n beest af dan, hè? Toch. Misschien omdat het goedkoper is dan hem te repareren, dat weet ik ook niet. Maar laten we zo zeggen, het dier is dan totaal los. Maar een ezel heeft daar niet de minste problemen mee. Loopt daar gewoon doorheen. Weet waar hij zijn voeten neerzet. En dan komt het markante. Als hij ooit een keer dezelfde weg loopt, zet hij zijn poot op. Heeft een ezel poten of benen? Ja, vind ik ook. Uit respect voor de paarden noemen we die ezel. Poten. Die zet zijn poten gewoon weer op dezelfde plek neer. Hij kent die weg, heeft hem een keer gelopen, doet hem de volgende keer precies zoals de eerste keer, als hem dat tenminste bevallen is. Ziet geen reden om het anders te doen. En zo werkt dat. Wat ze in het Midden-Oosten doen, in ieder geval deden, is met die karavanen, weet u wel, dwars door de woestijn, namen ze een ezel mee, liefst een jonkie, die weg nog nooit gelopen had, die ging met de karavaan mee, heen en terug, of wat het maar was. En daarna wordt hij verkocht als leidezel, Want vanaf dat moment kent het beest de weg. En als je één keer een stukje van die weg gehad heeft, kent hij de hele weg. Dat kunnen dus honderden kilometers zijn. En die loopt hij dan zo, bij wijze van spreken, blindelings. Hij weet de weg in de wildernis waar wij moeten zoeken. Maar het beest weet het dan. Dat is een leidezel. Die gaat dan vooraan de karavaan, zeg maar. Het schijnen dure beesten te zijn. Maar goed. Met andere woorden, zo'n beest weet de weg. Die raakt niet de weg kwijt. Die raakt niet zoek. Hè? Zij zijn dus niet de weg kwijt.
Ze waren verloren.
Ja, maar wie heeft ze verloren dan?
Christus.
Ja, precies, ja. Ze zijn weggelopen. Dat is wat het is. Men heeft er geen controle meer over. Want dat was de bedoeling. Uiteraard, hè. De ezels van Kis. Dus ja, maar die zijn er niet meer, die gaan er vandoor. En de eigenwijzigheid van de ezel kent twee verschillende aspecten. De een is degene die ik net noemde. Ze zijn eigenwijs, ze kennen de route en lopen die dus ook. Ik weet als kind nog, maar goed, dat is een slecht voorbeeld. Als kind ezeltje rijden mocht je dan op het strand van Scheveningen of waar het maar was, weet je wel, in zo'n uitspanning. Nou, ik vond het een droevige teleurstelling. Ze zetten je als kind op zo'n beest. En dat beest loopt zijn rondje. En als jij denkt van, hij moet links of hij moet rechts. Vergeet het maar rustig. De beest weet wat hij loopt zijn rondje. Er is niks aan te sturen, niks aan te mennen. Hij gaat niet sneller, niet langzamer. Hij loopt gewoon zijn eigen tempo en de weg kent hij. Dus je moet je er niet mee bemoeien. Ook al zit je erop. Hebben jullie? Maak geen bal uit. En onze ervaring in Petra, in Jordanië, is precies diezelfde. Hè? Op de ezel naar de berg Hor. Die weg kennen ze. Daar weten ze heus wel waar je naartoe gaat. Dat weten ze. En af en toe moet dan zo'n Bedouin toch ingrijpen, omdat het beest een gevaarlijke route neemt. Niet voor het beest zelf, maar voor degene die erop zit. Ik heb het echt meegemaakt, omdat het mezelf betrof. Dat zo'n Bedouin kwam aanropen en die ezel meetrekken enzovoort. En die legde me later uit en zei, ja, als ik hem zijn gang laat gaan, loopt hij die kant van die rots, loopt hij langs. Die kant van het rotsblok. Maar als er dan wat misgaat, dan val je naar beneden. Dus het beest moest de andere kant langs. Maar uit zichzelf, dat wisten die Bedouinen dus ook. Als die ezel daar die route loopt, loopt hij daar langs. En nou ja, goed. Eigenzinnig, maar het is één keer gebeurd en dan gebeurt het altijd zo. Nou goed. Maar het andere is dat ezels soms onwillig zijn om lasten te dragen. Dat doen ze het gewoon niet, zou ik maar zeggen. En dat is ook eigenwijzigheid. Maar, ik schiet hem ook anekdotes te binnen, maar... Ik weet niet of ik die... Mag ik die hier vertellen? Ja, even de gok wagen. De ezel kan een boel hebben, kan veel sjouwen. Sjouwt ook makkelijk naar boven toe. Dus onvoorstelbaar. Loop zelf maar eens de berg op naar boven. Maar dat ezeltje met van die hele dunne pootjes, die draagt jou en holt zo naar boven. Maar ik heb iemand gekend, die moest diezelfde berg op naar El Deir. Die had onderweg 3 of 4, dat weet ik niet meer. Ik heb het niet bijgehouden. Ezels nodig. Want als de ezel begint te zweten, dan moet hij ogenblikkelijk ophouden met last dragen. Want als hij nog doorgaat, valt hij gewoon dood neer. Dus het was paniek. Het goede mens moest van de ezel af. En er moest een andere ezel geregeld worden voor het verderen van de tocht. En dat herhaalde zich nog 1 of 2 keer. Ja, dat was een gewichtige aangelegenheid, zal ik maar zeggen. Die dame was een gewichtige aangelegenheid. Maar goed, maar zo werkt dat dus. Dat wil zeggen, de grenzen van het laadvermogen, om zo te zeggen, zijn beperkt. Beest kan een boel, kan het ook constant, maar het houdt in 1 klap op. En daar moet zo'n beest voor blijven. En je loopt dus de kans dat het beest zegt, ja, maar ik doe het niet meer. Want dan gaan we de kop kosten. Zo werken die dingen. Gaat er vandoor. Enzovoorts. Onttrekt zich dan aan de last. En met reden, uiteraard, uit lijfsbehoud. Zie, en dat advies mag ik u vanavond ook geven dan. Terwille van uw lijfsbehoud, lopen maar gewoon bij weg bij de wet. Waarom zou je een last moeten dragen, zei Petrus, die wij nog onze vaders hebben kunnen dragen? Een bediening des doods, je bezwijkt eronder. Zie. Dienstwerk verrichten is prima, maar als de last te zwaar is, dan is het niet goed. Er komt een keer lent aan. Nou, dat is het verhaal van Ezelinnen. En daarna zeg ik wat ik altijd gewoon zeg in één zin. Vooral als ik er geen tijd aan wil besteden, zeg ik gewoon: de ezel is altijd een beeld van een gelovig overblijfsel. En meer specifiek van een gelovig overblijfsel onder de wet. Een gelovig overblijfsel, dus dat zich in de praktijk van die wet weinig aantrekt. Niet omdat het geen respect heeft voor de Heer, maar omdat het de last niet kan dragen. En in plaats daarvan, wij in onze dagen gaan naar de Heer, die zegt: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, onder wet namelijk, onder religie, en ik zal u rust geven. En daarna, neem mijn last op u, want mijn last is licht en mijn juk is zacht, enzovoort. Dat je wat te dragen hebt in het leven, dus noodzakelijk, dat is onderdeel dus ook van die filosofie die ik net noemde, hè? Van die wijsbegeerte der wet, om zo te zeggen. Een mens moet toch wat te dragen hebben. Jawel, maar wel iets wat hij kan dragen. En dat is niet de Mosaïsche wet, maar dat is de wet, de volmaakte wet, die der vrijheid is, zei Jacobus. Zonder het nieuwe verbond, waar wij als kinderen gods wel degelijk verantwoordelijkheid krijgen. We krijgen wel wat te dragen. Als je niks te dragen hebt, dan vind je geen vrede en blijdschap, geen geluk, geen welbevinden, geen tevredenheid. Dat is echt waar. Je moet wat gedaan hebben. Als ik een dag gewerkt heb en er is weinig van terechtgekomen, slaap ik slecht. Als ik iets gedaan heb wat ik lang al lang had moeten doen, zal ik me zeggen, eindelijk voor elkaar gekregen. Oh, dan slaap ik prima. Ja, zeg maar, eindelijk. Dan valt er een last van je af. Zo werken die dingen. Nou goed. Maar dat is, en daarom vind je dus ezelinnen in de Bijbel als eigenzinnige types. En ze worden genoemd in de verhalen zo onopvallend dikwijls. Maar het is wel leuk. Ze zijn zoek en ze horen het ook eigenlijk. Ze zoeken wat anders namelijk. Niet de wet, maar de vrijheid als het even kan. In het Nieuwe Testament, want ik kan moeilijk al die ezels in het Oude Testament opzoeken. In het Nieuwe Testament vinden we de ezel nogal eens genoemd. Hoewel het meestal dezelfde ezel is. Maar die wordt nogal vaak genoemd. Meer specifiek, een ezelin en een veulen. In Matthäus 21, ontleend aan het Oude Testament, aan Zacharië 9... profetie over, zeg tot de dochter Sion, zie, uw koning komt, en hij is heiland, redder, arm en rijdende op een ezel, het jong ener ezelin. Ja, dat wil zeggen, rijdend op een mannelijke ezel, en inderdaad het jong van ezelin, logischerwijze. Maar ze worden samen genoemd. En in het Nieuwe Testament niet altijd, geloof ik, maar weet ik niet eens zeker aan mijn hoofd, maar ik dacht niet altijd samen genoemd worden, maar meestal wel. Namelijk bij de zogeheten intocht in Jeruzalem, dat er een discipelen, twee discipelen uitzendt om een ezel te organiseren. Ongelovigen hebben ervan gemaakt om een ezel te stelen. Maar goed, ik kwam het laatst tegen. Het schijnt de gangbare opvatting te zijn dat men die ezels gewoon gestolen heeft. Wij weten wel beter, zo was het niet. Ze zouden zeggen, als er naar gevraagd wordt, de meester heeft het nodig. Ja, en het wordt als vanzelfsprekend geaccepteerd. Met andere woorden, je kan rustig concluderen dat de Heer wist van wie die ezel was. En dus ook wist dat het goed was. En u kent mijn verhaal misschien. Ik denk dat die ezels gewoon waren van Jozef en Arimathea. Mag ik het toch eigenlijk niet uitleggen? Gewoon uit de familie, zeg maar, hè. Dat zal. Nou goed, misschien waren het wel zijn eigen ezels onder bewaking van... Of voor mijn part onder bewaking van een boerenknecht van ome Jozef. Ik bedoel, doet er verder niet toe, weten wij niet. Wat wij wel weten, is dat er staat, het is een colt in het Engels. We hebben daar geloof ik geen Nederlands woord voor. Voor een mannelijk veulen van een ezel. Een colt. Zo'n propperschieter heet ook zo, colt. Dat is het. En een ezelin. En het is niet zo moeilijk, het jong van een ezelin. Een ezelin namelijk, het lastdier als uitbeelding van degenen die onder de wet waren. Maar het beest had een jong, er had nog nooit iemand op gereden, staat er. En dus, die staat ook niet vastgebonden. Dat doe je namelijk niet met veulens. Dat is ook nergens voor nodig, die lopen niet bij hun moeder weg. Die lopen gewoon mee. Ik heb het in de praktijk wel eens gezien. Inderdaad, van ezels. Dat zo'n jong gewoon meeloopt. Die kan je gewoon vrij laten lopen. Die blijft zo dicht mogelijk bij de moeder. Geen enkel probleem. Die loopt niet weg. En over zo'n jong gaat. Het zal niet meer al te klein geweest zijn. Neem ik aan, want de heer moest erop rijden. Maar niettemin een jong dat vrij was, nooit gebonden was, zal ik maar zeggen. En voor zover hij toch gebonden was, was hij gebonden aan de moeder. Dat wil zeggen... Niet letterlijk, maar met een inwendige band. Maar officieel een vrij dier. En het hele punt is dat het veulen een beeld is van dat gelovig overblijfsel van Israël. Uit oude testamentische tijd. En daaruit komt voort een mannelijk veulen. En dat is nooit gebonden geweest. Heeft nooit iemand opgereden, niemand anders. Dat is een beeld van de gemeente. En daarmee is in tweede instantie alsnog Zacharia 9 verklaard... Zie u, uw koning komt. Rijdend op een ezel, maar nou overdrachtelijk. Als de koning komt namelijk, in eerlijkheid komt hij met zijn gemeente die zijn lichaam is. Heb je dat? En dat is dat veulen. Je kan het trouwens meteen zien, want het veulen had de kleren aan van de discipelen. Ja, ik overdrijf dat wat, maar dat vind ik leuk om het zo te zeggen. De discipelen legden hun kleding af, legden die over de ezel. Dus de ezel zag eruit als de discipelen, je kon het aan hun kleding zien. Ik bedoel, daar gaat het om. En beide zijn uitbeelding van de gemeente op een of andere wijze. Dat is wat je in gedachten moet houden. En wat je hier, waarmee je hier geconfronteerd wordt, is de ezels zijn zoek. De vraag is, gaat Saul ze vinden? En het antwoord is, nee, tuurlijk niet. Nou ja, dat is arrogant wat ik nu zeg. Het staat er gewoon, hij vindt ze niet. Ze komen wel terecht, zal ik maar zeggen, maar in ieder geval niet door Saul. Ze zijn gevonden, staat er dan. De ezelinnen zijn gevonden, maar er staat niet bij door wie en hoe. Wordt ons niet vermeld. Dus je vraagt je af welke... Wat is dat voor een schrijver geweest die zo'n verhaal over ezels erbij opneemt? Ik bedoel, je kan hem gewoon vertellen, Saul was ergens of weet je veel, en kwam bij een ziende terecht of weet ik veel wat. Maar hoezo die ezels? Nou ja, dat is nou net het hele punt. Dat hele idee van een gelovig overblijfsel, waaraan de ezel nou eenmaal uitdrukking geeft, is ontleend aan iets dat ouder is dan de wet en in ieder geval teruggrijpt op de beloften aan Abraham. God had beloften gedaan aan Abraham met betrekking tot een verbond der genade en een hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, maar die ga ik niet uitleggen. God had aan Abraham het een en ander beloofd en in verband met Abraham was ook ter wille van ons opgeschreven, zwart op wit, dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Romeinen 4 zegt dat zo is, dat het namelijk voor ons opgeschreven is. Dat wil zeggen, God deed aan Abraham beloften die onder andere inhielden dat als men gelooft in het woord van God, zal men ooit een keer van God eeuwig leven ontvangen. Wat heeft de wet daarmee van doen? Niks, zegt Paulus in Galaten 3, die was er nog in geen 430 jaar, dus kan er niks mee van doen hebben. Maar 430 jaar na de belofte aan Abraham kwam wel de wet. Maar Galaten 3 zegt, dat veranderde niks aan de beloften Gods. Ook in de dagen van de wet, in de bedeling van de wet, of hoe je dat maar zegt, ook onder de wet zou men gewoon God geloven en het geloof zou gerekend worden tot gerechtigheid. Of dat voldoende is om als deel van Israël in het land van Israël te wonen, ja, dat is een ander verhaal. Maar waar het gaat om eeuwige zaligheid enzovoort, ja, daar heeft de wet helemaal niks mee van doen. Dat berust op de beloften die God gedaan heeft op grond van geloof. En daarna kwam de wet. Maar de wet heeft dan weinig invloed meer, toch, lijkt mij. Op degene die vasthouden aan het verbond met Abraham. Als u begrijpt wat ik bedoel. Toch? Zaligheid is niet afhankelijk van de wet. En als dat zo is, betekent het ook dat degene die gelooft zich aan de wet niet te veel zal laten gelegen liggen. En zeker ook niet onder het zware juk van de wet zal willen leven, want het dient immers Jan tot niks. Toch? En dat is het probleem met die ezels dus. Saul? Kennelijk willen ze met Saul niks te maken hebben. Ze gaan er vandoor. Zij waren er niet. Ze hadden met Saul niks van doen. En terwijl de ezels zoek waren, om zo te zeggen, wordt Saul tot koning gesteld. Daar komt het op neer. Want Saul gaat op zoek. Dat is vers 4. Hij dan ging door het gebergte van Efraïm en hij ging door het land van Salisa, maar zij vonden ze niet. Daarna gingen zij door het land van Sahalim, maar zij waren er niet. Verder ging hij door het land van Jemini, doch zij vonden ze niet. Waar die plaatsen precies liggen, weten wij niet. Dat wil zeggen, wel van het gebergte van Efraïm. Want het gebied van Efraïm grensde aan het gebied van Benjamin, waar Saul geacht werd te wonen als Benjaminiet. Maar ze maken een rondje via Efraïm en komen daarna weer terug in het land van Jemini. En de landen, of het gebied van Salisa en Sahalim, daar weten wij niet waar het is. Maar het zal wel op de route gelegen hebben, denkt men dan. En dan komt het vanzelf een keer in een atlas te staan. Bij wijze van gok, want niemand kan het controleren. Zo werken die dingen. Maar wat er gebeurt is dat vanuit het gebied van Benjamin een rondje gemaakt wordt via Efraïm. En daarna komt men in Benjamin weer terug. Dat is wel aardig, want Benjamin heeft van doen met de twee stammen van Israël. En Efraïm heeft te doen met de 10 stammen van Israël. Maar in beide gevallen, men vindt die ezels niet. Je vraagt je af waar ze dan in vredesnaam beleven zijn. Maar we krijgen het niet te horen. De essentie van het verhaal is natuurlijk dat er geen relatie is tussen Saul en die ezels. Daar gaat het maar om, hè. Want de wet staat los van het gelovig overblijfsel. Gelovig overblijfsel heeft met de wet als zodanig niks van doen. Het zijn twee totaal verschillende begrippen. Daar komt het op neer. Toen zij in het land van Zuf kwamen, zei Saul tot zijn jongen die bij hem was, dat wil zeggen zijn knecht, want dat is de boy. De jongen is de boy en de boy is de knecht. En voor de Fransen onder u, de jongen is de garçon en de garçon is de ober. Nee, dat is voor de Duitsers. Voor de Fransen blijft het gewoon de knecht, hè? De jongen. De boy heet dat. Ik kan zeggen, en voor de Afrikanen onder u, hoef ik dat helemaal niet uit te leggen, hè? U weet toch hoe de zwarte jongen, hoe ze met elkaar spreken, en de volwassenen ook, hè? Die noemen elkaar man. Oh, man. Dat is historisch ontstaan. Ja, dat is echt waar. Dat verzin ik niet. Ze werden altijd beschouwd als boy door de blanken. Maar onder elkaar zijn ze man. He, zo werken die dingen. En zo ontstaat taalgebruik. Maar een jongen is een knecht gewoon. Hij zei tot zijn jongen die bij hem was, kom en laat ons wederkeren, dat niet misschien mijn vader van de ezelinnen aflaten en voor ons bekommerd zij. Zo gaat het altijd, hè. Als je ergens naar op zoek gaat, dan zijn ze daar naar jou kwijt. Dan wordt het probleem alleen maar groter. Dat is een bekend verschijnsel. Hij daarentegen zei tot hem, zie toch, er is een man gods in deze stad en hij is een geëerd man, al wat hij spreekt komt zekerlijk. Dan is hij dus een profeet. Laat ons nu derwaarts gaan, misschien zal hij ons onze weg aanwijzen op de welke wij gaan zullen. Toen zei de Saul tot zijn jongen, maar zie zo, wij gaan, wat zullen wij toch die man brengen, want het brood is weg uit onze vaten. Niet al te letterlijk te nemen, het kunnen ook zadeltassen zijn, uiteraard. We hebben geen levensmiddelen meer, we hebben geen gaven om de man gods te brengen. Wat hebben wij? En de jongen antwoordde Saul verder en zei, zie, er vindt zich in mijn hand het vierendeel eens zilveren sikkels, een kwartje. Hè? Van een sikkel dan, ja. Een kwart. Dat zal ik de man gods geven, opdat hij ons onze weg wijzen. En dan krijgen we een toelichting, dat vind ik ook altijd leuk. Eertijd zei een ieder al dus in Israël, als hij ging om God te vragen, komt en laat ons gaan tot de ziener. Want die heden een profeet genoemd wordt, die werd eertijds een ziener genoemd. Het leuke is dat we hier het verschijnsel vinden, dat kennelijk later commentaar is toegevoegd. Vers 9 staat niet voor niks ook nog tussen haakjes. Niet in de grondtekst uiteraard, maar bij ons wel. Maar lees hem nog maar een keer, er blijkt uit dat iemand later dit toegevoegd heeft. Daar is niks mee mis. Wij kennen niet, althans niet in de eerste plaats, mensen als schrijver of schrijvers van de Bijbel, zei Petrus. Maar de schrift is voortgebracht door mensen, meervoud Gods. Dat wil zeggen van God gedreven zijn, schrijft hij. Dat is 2 Petrus, waar het staat. Met andere woorden, God is heus wel in staat om jaren later via een ander nog wat tussen te voegen. Als je dat nodig vindt. En dat is ook inderdaad gebeurd hier in deze geschiedenisboeken, maar dat gebeurt in Genesis al. Sterker nog, laatst heb ik het erover gehad dat in Exodus staat dat God Jehovah heet en dat God daarvoor niet onder die naam is bekend geweest, staat in Exodus. Daarna lees je alsnog Genesis en dan moet je stellen hoe vaak daar de naam Jehovah staat. Ik heb er geen probleem mee, iemand heeft dat later zo die naam erin gevoegd bij het overschrijven. Waarom niet? Maar niettemin wordt achteraf gezegd dat die naam toen niet bekend was, is pas voor het eerst gebruikt toen de Heer zich bekend maakte aan Mozes. Onder de wet dus. Vandaar dat men zegt, hij is de verbondsgod. Nou ja, zo zit het. En in Genesis zelf vind je nog veel vaker dat later iets toegevoegd is. Hè. Er wordt gesproken over een zoutzee die er nog helemaal niet was. Komt later pas. Of je leest een plaatsnaam en er staat erbij dat is en dan komt er een andere plaatsnaam. Omdat de naam veranderd is in de loop der tijd, om wat voor reden dan ook. Waar gaan jullie naartoe met de conferentie? Naar Woepertaal. Heb je een kaart van 80 jaar geleden, staat het niet op. Nee. De plaats is echt ouder. Maar staat er niet op. Nou ja, een heleboel plaatsnamen staan op dezelfde plek. Maar de bekendste zijn Elberfeld. Elberfeld, die naam moet je ook kennen. Elberfelder Bijbel. Bijbel is het allemaal goed vooruit. Bijbelvertaling nagenoemd, Elberfeld en andere plaats, Barmen. En dan heb je nog, wat hebben we nog meer, Romsdorf. Remscheid. Nou ja, goed. Maar al die plaatsen die zijn aan elkaar gegroeid. Eerst werd het Elberfeld-Barmen en daarna werd het streepje weg en toen werd het Woepertaal. Want al die dorpen in het Woepertaal, in het dal van de Woeper, zijn aan elkaar gewoeperd. Aan elkaar gebouwd. En toen kon er niks meer bij. Toen konden ze niet eens meer een spoorlijn laten lopen. Die hebben ze dus gehangen boven de Woeper. De Schwebebaan, ja. Een wereldwonder. Maar goed, sinds 1830 of zoiets is dat. Hè? Dus Woepertaal hebben ze toen genoemd. Ja, dus als je leest Elberfeld, Barmen, dan moet je erbij zetten. Dat is Woepertaal inmiddels. De naam is veranderd. Nou ja. Gebeurt wel meer. Nieuw-Amsterdam. Hetgeen is New York. Want we hebben het zaakje verkocht aan de Engelsen. Die hebben meteen de namen veranderd. Zo doe je dat. Hè? Voor een appel en een ijzerster. Ja, heel New York. Maar goed. Toen maar weer. Maar dat is een toelichting. Een ziener is een profeet en een profeet is een ziener. En wat we langzamerhand beginnen te merken, vertel ik dan nu maar. Wat wij merken is namelijk dat wat er ook gebeurt, alles is onderworpen aan Samuel. En Saul wordt zometeen uiteindelijk tot koning gezalfd. Al gebeurt dat pas in hoofdstuk 10 vers 1, na een lange geschiedenis. Maar we vinden hier Saul en zijn jongen onderdanig aan, dat bleef ook altijd zo, tot de dood van Saul althans, onderdanig aan Samuel. Met andere woorden, Saul stelt de wet voor, maar het neemt niet weg dat boven die wet andere normen gelden. Boven Saul heb je altijd Samuel. En Saul wordt gecorrigeerd door en gestuurd door, kortom, aangesteld door Samuel. Dat is waar het over gaat. En er zit nog meer aan vast. Laat ik eerst wat anders zeggen. Het blijkt uit dat men gaat naar de ziener toe, maar meteen is er sprake van wat moeten we hem geven. En het geven van iets is altijd de uitdrukking van onderwerping aan. Degene die geeft is minder dan degene die ontvangt. Staat ook in Hebreeën 7. Ik weet niet wat ik heb met Hebreeën 7 vanavond, maar dat staat daar, hè. Abraham betaalde tiende naar Melchizedek, dus Melchizedek is hoger dan Abraham. En impliciet betaalde dus Levi tienden aan Melchizedek, die nog in de lenden zijn vaders, nou ja, overgrootvader was. Overgrootvader? Ja, dat klopt, ja. Dat zei het in één keer goed. Dat is toch knap langzamerhand. En dus is Levi ondergeschikt aan Melchizedek. En als Melchizedek verschijnt, dan moet Levi moven. Wegwezen, heet dat. Ja, dat is zo. Ja. Dus er sprake van onderwerping. En dat blijkt ook uit de rest van wat hier verteld wordt. Historisch van weinig belang, maar typologisch. Dat is wat het uitdrukt, hè. Want u weet, Samuel staat voor het plan Gods, voor het eeuwig voornemen Gods. Daarom staat hij overal boven. En wat er ook gebeurt, het komt daaruit voort, het is daar een ondergeschikt. Goed. Vers 10, toen zei Saul tot zijn jongen, uw woord is goed, kom laat ons gaan. En ze gingen naar de stad waar de man Gods was. Daar heb je nog een andere term. De man Gods. De ziener, de profeet, hier wordt verklaard dat verschillende termen zijn voor een en hetzelfde. Als zij opklommen door de opgang der stad, welk het maar was, want dat weten wij niet, zo vonden zij maagden die uitgingen om water te putten. Dat leren we altijd als we Johannes 4 lezen over de Samaritaanse vrouw. Water halen is vrouwenwerk en het water is buiten de stad, wat onhandig is, want je moet er net lopen en bovendien de stad wordt er kwetsbaar door. Want als ze de stad omsingelen, belegeren, dan komt wel eens wezen de stad zonder water zitten. Dan duurt het dus niet zo lang meer. Maar goed, dit is te gebruikelijk. We vinden het vaker. Ze gingen buiten de stad om water te halen. Als je het zaakje uitvergroot, zo met een loop, zie je de dames uit de stad gaan om water te halen. Dat is een geweldig beeld natuurlijk, hè. Hebben die... Buiten de legerplaats vindt men leven. Vindt men de beloften Gods, want de bronnen, de putten, zijn uitbeelding van de belofte van eeuwig leven. Dat wil zeggen, zijn uitbeelding van het woord Gods, levende woord, en daarmee van de genade Gods. Vandaar dat in de Bijbel heel wat zich afspeelt rond putten, niet alleen omdat dat historisch nou eenmaal per definitie zo is, behalve in Nederland. We hebben overal water. Je kunt erop wachten, dan valt het uit de hemel. Maar het is, in andere landen is dat wel anders natuurlijk. Nederzettingen kunnen alleen zijn daar waar water is. Maar goed. Maar men zal de stad uit om water te halen. En daarom kom je dat in Genesis al dikwijls tegen. En daar vind je die putten, weet u wel, Abraham heeft ze gegraven, iemand anders heeft ze weer dichtgegooid. En dan Isaac moet ze opnieuw uitgraven. Komt allemaal voor. Men raakt de beloften gods kwijt. Onderweg. Die moeten dan weer opnieuw ontdekt worden. En definitief worden ze ontdekt. Door de bedekking weg te nemen. De bedekking bestaat uit een steen die weggerold moet worden. Dat begrijpt u toch, wat dat betekent? Allemaal? Kijk, als je nieuwtestamentische waarheid kent, is dit niet moeilijk. Lees het zo. Hè? Nou goed. Ze vonden maagden die uitgingen om water te putten en ze zeiden tot haar, is de ziener hier? Ja, als men buiten de legerplaats gaat om water te vinden, zal men ook wel weten of de ziener er is, als u begrijpt wat ik bedoel. Lui die de legerplaats verlaten, om water te putten, de bron des van eeuwig levens, water des levens heet dat, zal ik maar zeggen, die hebben een relatie met de man gods, dat kan niet missen. Dus daar vraag je dat aan, hè? Ze zeiden tot haar, is de ziener hier? Weet je wat nou onderweg ook gebeurt? Wij merken nu dus dat deze bronnen en die wagen, die putten en de stad, die laat de stad uitgaan, heeft alles van doen met het verbond der genade. Dat is uiteindelijk dus gewoon het nieuwe verbond. Dan wel het beloofde nieuwe verbond. En Saul is er domweg aan ondergeschikt. Hij is ervan afhankelijk en moet ze de weg vragen, moet ze weten, bescheid vragen. Informatie vragen, maar dat is de betekenis van de naam Saul ook nog, weet je wel. Vragen, informatie vragen. Hij moet vragen. Nou goed, is de ziener hier? Toen antwoordden zij hun en zeiden, ziet, hij is voor uw aangezicht, haast u nu, want hij is heden in de stad gekomen, terwijl het volk heden een offerande heeft op de hoogte. Hè? Jawel.
Met Samuel wel.
Jawel. Ja. Zeker voordat Jeruzalem daar was. Men zou altaren bouwen. Bij voorkeur op een berg, want het is al een altaar. Een berg is een opgerichte steen. Een beetje lomp groot. Maar het is er een. Dus het is op de hoogte. En bovendien, als u denkt aan de tempel uiteindelijk. Met zijn altaar. Ja, dat stond bovenop een berg. Niet zo'n kleintje, ook verhoudingsgewijs. Nee, er is op zich niks mee mis. Zolang het is aan de Heer. Maar het is feest in de stad, om zo te zeggen. Ze hebben een feest rond een offer en rond de ziener en dat soort dingen meer. Dus ongetwijfeld gewoon een uitbeelding van het nieuwe verbond. En zoals gezegd, het oude verbond is daaraan ondergeschikt en daar ook in hoge mate van afhankelijk. Vandaar dat je in de wet zoveel nieuwtestamentische waarheid tegenkomt. Die was er namelijk al eerder en die is ook hoger van karakter. De wet is een verlaging daarvan. En tegelijkertijd een belemmering daarvan. Nou ja, dat is wat het Nieuwe Testament leert in Galaten 3 en 4... Dat wil zeggen, God heeft belofte gedaan aan Abraham met betrekking tot het verbond der genade, zeg maar het nieuwe verbond. Maar toen kwam het oude verbond erbij en dan moet hard geroepen worden, ja, maar dat maakt het verbond der belofte niet krachteloos, want anders zou je dat misschien denken. Maar Paulus, nee, dat is niet zo. Maar daarna is het heus wachten tot het oude verbond beëindigd wordt, hoe dan ook, voordat alsnog de beloften gods die veel ouder waren vervuld kunnen worden. Met andere woorden, zolang de wet heerste, zouden de beloften gods niet vervuld worden. Maar ze bleven van kracht als beloften. Zie? Met andere woorden, de wet is daaronder geschikt. En dat is wat u hier tegenkomt. Er was feest. Er zou geofferd worden. En dan staat er vers 13, wanneer gelieden in de stad komt, zo zult gij hem vinden, eer hij opgaat op de hoogte om te eten, want het volk zal niet eten totdat hij komt, want hij zegent het offer, daarna eten de genodigden. He? Dus nog sprake van een maaltijd ook. Nou ja.
Bidden voor
het
eten, hè?
En bidden voor het eten, ja. Zegenen. Dat we dankzeggende zegenen enzovoort. Maar wat je tegenkomt is een maaltijd. Maar de maaltijd, dat mag al helemaal niet moeilijk zijn. Hè? Het is altijd een beeld van het nieuwe verbond. Het aanzitten aan de tafel des Heren. En hier zit men aan samen met de man gods. Met de ziener. die het woord van God vertegenwoordigt, maar dat woord verbindt ons aan elkaar, brengt ons aan één tafel der gemeenschap, en hoe dat maar heten mag allemaal, hè? Maar dat is nieuwtestamentische waarheid. Nou. Dus die kant op en dan vind je hem. Alzo gingen zij op in de stad. Toen ze in het midden der stad kwamen, ziet, zo ging Samuel uit hun tegemoet om op te gaan naar de hoogte, want de Heere had het voor Samuels oor geopenbaard. U ziet, het staat er weer, het was van tevoren gepland. Heel die heerschappij van de wet was van tevoren bepaald, maakte onderdeel uit van het plan Gods. Een dag eer Saul kwam, in de bedeling daarvoor denk ik ook wel eens, maar vooruit. Morgen omtrent deze tijd, God, dat had zo zijn methode. Het was of een dag ervoor of een jaar ervoor, weet u wel. Morgen om deze tijd of volgend jaar om deze tijd zal Abraham een zoon hebben. Hè? Of zal Sarah een zoon hebben, staat er, geloof ik. Ja. Morgen omtrent deze tijd zal ik tot u zenden een man uit het land van Benjamin. Die zult gij ten voorganger zalven over mijn volk Israël. Je vraagt je altijd wat dat woord voorganger eigenlijk is, hè? Want ja, wij kennen het eigenlijk nauwelijks. Maar het is eigenlijk een heel goede vertaling. Het is in de eerste plaats iemand die vooraan gaat en daarvan afgeleid iemand die instructies geeft. Aanwijzingen geeft, onderwijs geeft of wat het maar wezen mag. En dat dekt het begrip voorganger in het Nieuwe Testament ook helemaal. Dus het is toch... laten we zeggen, een heel goede vertaling. Die zult gij ten voorganger zalven over mijn volk Israël, want u weet dat koningen officieel gezalfd worden en ook hoge priesters. Dat laat zich raden, die twee samen, want de functie van koning en hoge priester, ik zeg het verkeerd, het zijn twee functies, maar ze horen thuis bij één persoon, één en dezelfde man. Het merkwaardige is alleen dat onder Israël, dat wil zeggen onder de wet, maar alleen maar daar, deze twee functies van elkaar gescheiden zijn geworden. Waarbij het koningschap uiteindelijk gegeven zou worden aan David uit het huis van Juda, dat wil zeggen uit de stam van Juda. En het priesterschap gegeven werd aan het hoofd van de stam van Levi. Het zijn zelfs twee verschillende stammen. Die functies zijn uit elkaar getrokken. Dat was daarvoor niet zo en het was in het buitenland onder andere volkeren ook niet zo. De functie van koning heeft van doen met de maatschappelijke situatie, zal ik maar zeggen. En de functie van priester heeft van doen met de dienst aan God. En onder het volk God zijn die dingen uit elkaar getrokken geworden. Alleen onder Israël. Wat daar precies de reden van is, weet ik niet. Ik heb twee opties. De ene is dat beide functies elkaar ook slecht verdragen. Want uiteindelijk de dienst aan God loopt niet via wet. Maar de koning is verantwoordelijk voor de handhaving van de wet. En die twee verdragen elkaar toch heel moeilijk, lijkt mij. Het probleem blijft dus ook inderdaad dat je niet via genade kunt regeren. En ook niet via waarheid trouwens, maar die kan ik beter niet vertellen misschien. Nee, het is een hardnekkig misverstand dat de regering zou moeten werken in openbaarheid. Dat wil zeggen dat de waarheid bij het hele volk bekend zou moeten zijn. Dit vind ik een erg naïeve gedachtegang. Ik heb de waarheid hoog. Oh, het is mijn werk, dus waar hebben we het over? Natuurlijk heb ik de waarheid hoog, maar er zijn omstandigheden in het leven waarin het heel verstandig is om de waarheid niet te zeggen. Ik zeg dan niet dat je moet liegen, maar ik zeg ook dat je niet de waarheid moet zeggen. Eenvoudig, omdat het onverstandig is. Daar krijg je dus problemen mee. En er zijn heel wat mensen die de waarheid met kleine letters geschreven niet verdragen en niet zullen begrijpen. Daarom hebben ze ook geen deel aan de regering. Daar zijn anderen voor, die hopelijk wat intelligenter zijn, Maar hopelijk zijn ze ook intelligent genoeg dat ze niet alles wat er op regeringsniveau gebeurt aan het volk publiceren. Nou lig ik meteen met alle democraten overhoop en met de hele pers. Want die denken dat de democratie in stand gehouden wordt door de journalistiek. Dat leren ze, ja, dat is officieel, dat leren ze. De overheid moet gecontroleerd worden. De waarheid moet bovenkomen enzovoort. Maar je hebt er niks aan. En je zult het toch niet begrijpen. Dat heeft niet de minste zin. Dus vooruit maar weer. Maar het zijn twee verschillende functies. Koning en priesters. En ze verdragen elkaar waarschijnlijk slecht. Maar er is een ander argument. Dat loopt veel verder terug. De vereniging van koningschap en priesterschap in één brengt ons tamelijk linea recta, rechtlijnig, in Babel. De essentie van Babel is dat het een eenheid is van politiek en religie. Politiek in de allerbreedste betekenis van het woord. Gewoon het maatschappelijk leven en alles wat daarvoor nodig is en daarvoor bepalend is. En godsdienst. Dat is Babel, maar wanneer heb ik het erover? Zaterdag over een week. Babel de stad, dat is de politiek. En de toren, haaks daarop, omhoog, is de religie. Heb u die? Maar de stad is de koning en de toren is de priester. En die twee verdragen elkaar niet. Uiteindelijk wel, maar dat is pas onder het nieuwe verbond, bij de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En degene die we nu kennen als hoge priester zal in de toekomst alsnog als koning zijn opwachting maken op aarde, om zo te zeggen. Maar het zijn twee verschillende functies, verschillend van aard ook. Nou goed, meer zal ik daar niet over zeggen. Maar het is dus uitzonderlijk dat in het volk Gods, het uitverkoren volk, Gods eigen volk, dat is dus Israël onder het Oude Testament, dat daar deze twee dingen van elkaar gescheiden zijn. En dat wij in de loop van de geschiedenis ook regelmatig confrontaties tegenkomen tussen de koning en de priester. Dat wil zeggen de koning en de hoge priester. Als twee verschillende partijen die soms tegenover elkaar staan. En dat bevestigt wat ik zei, ze verdragen elkaar niet echt. De koning dood. Ja. Ja. Nou goed. Ik probeer de draad weer op te nemen. Waar waren we? Bij de voorganger. Zalven, juist. De koning en de priester worden gezalfd. Waarom ook niet? Eigenlijk idealiter is het ook een en dezelfde persoon. Maar zalving, daar gaat hij weer. Wat je weet van symboliek uit de Bijbel. Heel simpel. Zalven is zalven met olie. En olie is een beeld van eeuwig leven. Dat wil zeggen, zalving is een beeld van opstanding uit de dood. Vaste prik. Daarom heet de Messias. De gezalfde. Die dat dus werd bij zijn opstanding uit de dood. Wat hij daarvoor was, hebben we het nou niet over, maar hij was ervoor. Hij pre-existeerde, om zo te zeggen, maar hij werd pas Messias bij zijn opstanding uit de dood. Toch? De Christus. Toen ontving hij definitief eeuwig dan wel onvergankelijk leven. Wat natuurlijk hetzelfde is. En dat wij christenen zijn, impliceert dat ook wij gezalfd zijn. En dus met hem zijn wedergeboren. Tot een levende hoop, met hem levend gemaakt en gezet in de hemel, dat is zalving met olie. En dat oud-testamentische koningen en priesters gezalfd werden, is op voorhand de uitbeelding van opstanding uit de dood van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, de uiteindelijke definitieve koning en priester zou dat zijn op grond van eeuwig leven. Maar die heb ik net gelezen uit Hebreeën 7. Is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. En dat is wat het is. Vandaar zalven, het hele verschijnsel. Voor de rest heeft het heus geen praktische consequentie, Bovendien er iets positiefs in zien kan ik ook niet. Ik moet er niet aan denken dat ik een fles olie over mijn haar... Nou heb ik er niet al te veel meer, maar over mijn haar wordt, over mijn hoofd wordt uitgestort. Bovendien kun je meteen je kleren in de was. Je verandert in één grote vetvlek, heet dat.
Het ruikt wel heel erg lekker.
Ja? Dat hangt er vanaf wat voor soort olie het is.
Voor deze zandering.
Oh, nou ja, goed. Maar het is een ceremoniële handeling. Heeft geen praktisch nut. Maar het heeft een profetische, dan wel een geestelijke betekenis. Maar die is onvermijdelijk. Opstanding uit de dood. Je kunt ook zeggen het ontvangen van de Heilige Geest. Want de olie is een beeld van de geest, zeggen we dan. Maar het is heus hetzelfde. Ontvangen van de geest is wedergeboorte. Uiteindelijk. Nou goed. Die zult gij ten voorganger zalven over mijn volk Israël. En hij zal mijn volk, let op het herhaalde mijn volk, Ami. Die zal mijn volk verlossen uit der Filistijnen hand. Want ik heb mijn volk aangezien, dewijl deszelfs geroep tot mij gekomen is. En even snelle herhaling, Filistijnen zijn een beeld ook alweer van... De natuurlijke mens die zich wentelt in het stof, aardbodem en dat soort dingen meer. Maar hoe zou je daarvan verlost moeten worden door iemand die zelf uit het aardbodem komt? Shaul, van beneden. Hij is nauwelijks beter, zal ik maar zeggen, dan de Filistijnen op die grond. Inderdaad, want ja, ik las het... Kort geleden, maar ik kan het nou natuurlijk toch niet terugvinden. Maar daar staat er dat al de dagen van Saul... al de dagen van Saul een strijd had tegen de Filistijnen. Misschien, nou komen we zelf al een keer tegen. Met andere woorden, ja, verlossen uit de hand van de Filistijnen. Maar het is niet zo ver gekomen. Het gebeurde pas onder David. Bestreden wordt er. U weet toch, Saul heeft zijn duizenden verslagen. Jawel, maar het was niet de definitieve overwinning, hoor. En David zijn tienduizenden. Enzovoort. Dat kostte nog moeite genoeg. Want dat vlees, die oude mens, is er niet onder te krijgen. En de theorie, de leer, de filosofie, de Calvinistische wijsbegeerde, zegt... Een mens heeft een wet nodig. Hij moet toch weten, kennis hebben van goed en kwaad. Zodat hij het onderscheid kan maken. Zeg, ja, maar het gaat erom dat hij het onderscheid kan maken in de praktijk. En het kennis hebben ervan, het weten van goed en kwaad, is niet voldoende om in de praktijk zich ook van het kwaad te onthouden en het goede te doen. Dus het helpt toch niet. Het is een leuke theorie, maar hij is academisch. Dat weet toch, u weet toch wat het is, hè? Academisch. Dan is het zeer geleerd, maar je hebt er geen fluit aan. Dat is wat... Nou ja, dat is wat in het woordenboek staat. Kijk u het maar na, academisch. Het is of heel indrukwekkend, of helemaal niks. Zo van, het is een leuke theorie. Kun je er wat mee als je dat dan bestudeerd hebt en u weet wat dan het antwoord is? Ja, je kunt er weer in lesgeven. En zo hou je de onzin in stand, hè. Dat is zo. Kunt u weer een les geven, nou ja, maar verder dient het tot niks. En dat is de situatie. Van heel die wet, feitelijk natuurlijk. Maar goed, er staat, ik zal mijn volk verlossen. Hij zal mijn volk verlossen uit de hand der Filistijnen. Ja, maar dat is niet gebeurd. Nou ja, een beetje... Men heeft wet nodig om het vlees te onderdrukken. Het vlees, zal ik maar Paulus maar ongeveer citeren dan. Beter dan ongeveer lukt het me toch niet. Paulus zegt, nou ja, zonder de wet had ik niet geweten dat begeren zonde is. Dus dan weet je dat je dat niet moet doen. Heb je daar wat aan? Nee, door de wet is kennis van zonde, maar dat blijft erbij. Toch? En ik heb er nog eentje geleerd, maar die heb ik u wel eens verteld, van Midas Dekkers. Hè? Je kunt tegen de mensen wel zeggen dat ze niet mogen denken aan bruine beren. Maar wat het resultaat is, dat iedereen dus aan bruine beren zit te denken. Zo werken die dingen. Hij vertelde het in een ander verband. Ging over de vraag of een mens vrij is om te denken wat hij wil. Nee. Het antwoord is dus in hoge mate wel, maar uiteindelijk niet. Niet echt. Dat komt er niet vanaf. Want dan gaat het maar om. Hè. Maar goed, dat is terzijde. Hij zal mijn volk verlossen uit de Filistijnenhand. Ja, dat is het ideaal. Daar dient het ook voor. Alleen het werkt niet. Het is ook niet gebeurd. Nou goed. Want ik heb mijn volk aangezien, terwijl er zelfs geroep tot mij gekomen is. Toen Samuel Saul aanzag, zo antwoordde hem de Heere: ziet, dit is de man van welke ik u gezegd heb, deze zal over mijn volk heersen. Leuk hè, dat die betekenis van Samuel in dit soort verzen meteen geïllustreerd worden. Hè? Zo van, dit is het plan Gods, dit is het woord Gods, het is allemaal geregeld, dat is Samuel. En zo wordt hier ook ten tonele gevoerd. Hè? Hij weet er alles van. Is helemaal op de hoogte. En Saul naderde tot Samuel in het midden der poort en zei, want dat is de positie van heerschappij, althans het instrument waardoor men heerst, weet u wel, de poort. Wijs mij toch, waar is hier het huis des zinners? En Samuel antwoordde Saul en zei, ik ben de zinner. Ga op voor mijn aangezicht op de hoogte dat gij die de heden met mij eet, zo zal ik u morgen vroeg laten gaan, en alles wat in uw hart is, zal ik u te kennen geven. Oh, en wat de ezelinnen aangaat, die gij heden ten derde dagen verloren hebt, zet uw hart daarop niet op, want zij zijn gevonden. En wiens zal zijn al het gewenste dan in Israël is? Zeg, maak je over je ezels maar geen zorgen, je krijgt heel Israël. Dus laat dat maar zitten. Maar leuk even, ezels, het is de derde dag toch? Nou, dan zijn ze gevonden. Right? Want op de derde dag komen die ezels wel terecht. Maar dat is na Saul. Dat is na de wet. Dat is in de opstanding van Christus namelijk. Op de derde dag zal hij doen verrijzen en levend maken. Het zijn details, maar je moet ze zien als attributen. Alsof het de hele geschiedenis één plaatje is. En allerlei details worden erbij gegeven waaraan je het een en ander herkent. Daar gaat het maar om. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u tot ons gesproken hebt. Dat u ons dit woord gegeven hebt waarin u uw plan hebt geopenbaard. We willen u danken dat we mogen zien dat al deze dingen, heel die heilsgeschiedenis, in overeenstemming is met uw eeuwig voornemen. Dat u uw plan uitwerkt, ondanks de mens en ondanks de tegenstander. Een plan waarin alsnog uw naam zal verheerlijkt worden. En we danken u dat we uit mogen zien naar die toekomst die u ook ons hebt willen bekendmaken. Dat we uit mogen zien naar die dagen waarin uw heerlijkheid zal geopenbaard worden in heel de wereld. Bovendien een heerlijkheid waaraan wij zelf ook deel hebben gekregen. Niet uit de wet of uit de werken der wet, maar uit de rechtvaardiging door geloof. We danken u daarom dat u al wat nodig was gedaan hebt, opdat wij zouden rusten in uw werk en daarmee in dat woord dat u ons dienaangaande geschonken hebt. We danken u daarom dat we dat ook vanavond weer mochten openen en via oude geschiedenissen bepaald mogen worden bij actuele zaken en in het bijzonder bij uw tegenwoordige werk. Daarom hebben we ook de vrijmoedigheid om u te vragen of u met ons wilt zijn, of u ons wilt bewaren voor de duisternis en van de boze, opdat wij mogen wandelen in uw licht. Het licht van onze heiland, het licht van het nieuwe verbond, het licht van uw woord, opdat we door dat woord geheiligd, gereinigd mogen worden om zonder vlek of rimpel voor u te staan. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.